Gemeente, willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 58, de versen 1 en 2. O gij, vergadering, gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht, wordt alles billijk aangelegd, kwijt iedere zich naar zijn geweten. En vonnist gij wel inderdaad, zoals met recht en wet bestaat. En vers 2, nee, gij smeet ongerechtigheden in het hart dat van boosheid zwelt. Gij weegt op aard uw snoot geweld in schijn van billijkheid en reden. Godlozen zijn van God vervreemd, zo ras hun leven aanvang neemt. Versen 1 en 2 van Psalm 58. We hopen voor u een gedeelte voor te lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 57 tot en met 75. Matteüs 26, vers 57 tot en met 75. Vooraf lezen we voor u de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En verder noemden we Matthäus 26, versen 57 tot en met 75. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen 2 valse getuigen en zeiden: Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: Antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: Ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal. En een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren: Deze was ook met Jezus de Nazarene. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zeide tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig, het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.
Tot voortzetting zingen we met elkaar uit Psalm 69, daarvan het vierde en het vijfde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, de smaad en overlast. Degene die, alziende God, u smaden, ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word te meer met smaadheid overladen. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 69 en onderwijl zal er gecollecteerd worden voor diaconie en kerk.
Thank you.
Geliefden, de tekst voor dit morgenuur vindt u in Matteüs 26, het 59ste en 60ste vers. En de overpriesters en de ouderlingen van de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. In het laatste gedeelte van Matteüs 26 lezen wij twee bijzondere en opmerkelijke zaken. Daar wordt in het laatste gedeelte van twee personen een belijdenis gevraagd. Van de Heere Jezus en van Petrus. De Heere Jezus belijdt en wordt veroordeeld. Petrus verloochent en hij ontkomt. Vanmorgen wensen wij alleen maar iets te zeggen over de veroordeling van de Heere Jezus. Wij wensen volgens de tekst te overdenken in de eerste plaats de personen die hier genoemd worden. Ten tweede de vals getuigen die gezocht werden. En ten derde het falen van die getuigen. Dus de veroordeling van de Heere Jezus. In de eerste plaats de personen die hier genoemd worden. Vervolgens de valse getuigen die gezocht werden. En tenslotte het falen van die getuigen. Dus ten eerste de personen die hier genoemd worden. De personen die hier genoemd worden zijn ten eerste de overpriesters, ten tweede de ouderlingen en ten derde de gehele grote raad. De vraag is vanzelf, wie waren die overpriesters? Ik heb daar zo vaak van in Gods woord gelezen, maar wat geven we over het algemeen weinig aandacht aan hetgeen wij lezen? Wij moeten maar bij onszelf beginnen, dan hebben we met een ander niet te veroordelen. De overpriesters, dat waren de mensen die geplaatst waren over de priesterfamilies. En zij stonden boven de gewone priesters. Het waren dus mensen die toezicht moesten houden op de andere priesters die in de tabernakel en tempel bij dag en bij nacht hadden te dienen. Die overpriesters waren mannen van grote invloed. Het waren mensen die bij de Joden in hoog aanzien stonden. Dan wordt hier ook gesproken over ouderlingen. Die ouderlingen waren eigenlijk niet anders dan de schriftgeleerden. En op een andere plaats worden ze ook wel de wetgeleerden genoemd. Dat waren mensen die in de synagoge het volk onderwezen in de wetten des Heren. Verder wordt hier gesproken over de gehele grote raad, het Sanhedrin. Dat Sanhedrin was een lichaam onder het Joodse volk dat nog wel iets te zeggen had. Het Joodse volk was, zoals u weet, in die tijd geheel onder de macht van Rome. Maar de Romeinse keizer had toestemming gegeven dat het Sanhedrin mocht beslissen over verschillende zaken die voorkwamen. De hoge priester was de voorzitter van dat Sanhedrin. En die tijd, zoals gij weet, was het Caiaphas. De rollen waren toen helemaal omgekeerd, want in het Oude Testament waren de naaste nakomelingen en nazaten van Aaron de priesters en de hoge priester. Maar nu was er bijna elk jaar een andere hoge priester. Men kon dat ambt voor geld kopen. Denk u eens in. Dat was geheel en al tegen Gods wet en tegen Gods woord. Maar het gebeurde. Toch moet ge ook opmerken dat de Heere zelfs in die droeve tijd, toen men met die hoge priester daar willekeurig handelde, toch ambtelijk zich nog niet aan die mensen onttrok. Het was Caiaphas, volgens Johannes 11, die geprofeteerd had dat het noodzakelijk was dat één mens voor het volk stierf en dat anders het gehele volk verloren zou gaan. Maar daar staat wij in Gods woord dat hij dat sprak als hoge priester. En dan kunt u zien, geliefde, hoe donker en ellendig het in de kerk ook kan zijn, dat de Heere zijn hand niet aftrekt van de bediening die er is. U staat hier in de tekst, en de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten vals getuigenis. Wat hier staat is betrekkelijk. Waarom? Omdat er in dat Sanhedrin twee mensen waren waarvan geschreven staat dat ze niet medebewilligd hadden in hun raad en handel. Die twee mensen, dat waren Nicodemus en Jozef van Arimathea. Dat Sanhedrin bestond met de hoge priester uit 71 mensen. 69 leden van het Sanhedrin waren tegen de Heer Jezus gekant. Want ze zochten vals getuigenis, staat er. Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben daar niet in mee ingestemd. Waarom niet? Wat is de wortel daarvan? De verkiezing. Want van nature is geen mens op de wereld die de Heer Jezus en God in zijn hart en leven wil hebben, niet één. Dan zijn ze allemaal tegen, allemaal. Leest u Psalm 14 en Psalm 53 maar, dan weet u genoeg. Daar leest u dat God van de hemel heeft nedergezien of er iemand rechtvaardig was, of er iemand was die God zocht. En dan zegt de waarheid, daar was er niet één. In het paradijs zijn we allemaal vijanden van God geworden. Maar nu in die verkiezing, die maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Er was eens een vrouw in de gemeente, dat was een mens met bewuste genade. En dat, dan kun je dat zeggen, anders is het veel vrezen en beven. Maar dat mens had bewuste genade en zei eens, als ik straks binnen zal komen, dan zal ik de kroon voor de voeten van het Lam werpen. En ik zal ook de Vader bedanken dat hij mij verkoren heeft. Wij zingen in Psalm 65, welzalig, dien gij hebt verkoren, daar gij het tot aard gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Waarom zou dat zo'n wonder worden? Ik wil daar tot onderwijzing wel een paar woorden aan toevoegen. Gemeente, als God een mens bekeert, waarachtig bekeert, begint het waarachtige leven Gods. Dan begint de ontdekking en volgt de openbaring. De ontdekking gaat vooraf. De ontdekking begint, maar gaat ook door, totdat de mens sterft. Die ontdekking gaat al maar diepen. Ik hoop dat u het allemaal mag volgen. Ik hoop het van harte. Maar voor eigen bewustzijn, geliefden, komen we steeds dichter bij de hel voor onszelf. Paulus zegt in Romeinen 7, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En u aan onze zijde, het wordt niet anders als een grote teleurstelling. In welk opzicht? In dat opzicht, geliefden, zoals we lezen bij de profeet Ezechiël, graaf maar dieper, mensenkind, en gij zult meer gruwelen vinden. En nu gaat het in de ontdekking niet over het doen van de zonde, maar over het kennen van de zonde. Dat zijn twee verschillende dingen. Het kennen van de zonde en het doen van de zonde. De Heer gaat door zijn geest een mens in de diepte van zijn val inleiden. En wat zou dat dan het einde zijn? Dat hij moet zeggen, o God, wat zal het een alleen niet alleen een wonder, wat zal het niet alleen een groot wonder, maar wat zal het een eeuwig wonder zijn en worden als ik er ooit zal komen. Een eeuwig wonder, want het loopt zo laag af met ons, dat wij ons zelfs geen zin meer hebben om onze knieën voor God te buigen. Geen zin om nog een gebedje te doen. Geen zin om een hoofdstukje uit Gods woord te lezen. Geen zin om een predikatie te lezen, dan lezen ze niets anders dan Psalm 117. Gelooft u het? Of bent u nog niet zo ver gekomen? Psalm 117, dat zijn maar twee versjes. Zo gaat het er naartoe. Opdat de openbaring van die volkomen zaligmaker, van die volmaakte Christus, ook in zijn volmaakte borggerechtigheid en bediening, in onze harten zal worden verheerlijkt. Hij is alles en in allen. Nicodemus was in de nacht tot Jezus gekomen, in de nacht om de vrezen der Joden. Als ze erachter waren gekomen dat die man dat had gedaan, hadden ze hem zeker uit zijn ambt gestoten. Dan was hij zijn betrekking zeker kwijtgeraakt. Die man is naar de Heer Jezus gekomen met zijn handen vol. Hij is niet als een arme man gekomen, want hij zegt, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. De Heer Jezus ging er echter niet op in. Hij zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Die man is door God wedergeboren, ja. Wat het was, waar het in bestond, daar begreep hij niets van. Net zo min zoals wij, mensen. Wij weten er ook niets van, geloof je dat? Nicodemus zegt, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Dat was nu een man die een diploma had gehad en hij het volk kon onderwijzen, maar hij wist er niets van. Toch heeft God die man bekeerd en genade geschonken, dan word je van God geleerd. En wat dan nog meer, denk je? Wat gebeurt er nog meer als je van God wordt geleerd? Dan gaat God de hoogste plaats in je hart innemen. En wordt er plaats gemaakt voor die gezegende Heere Jezus. Als God in het hart komt, dan komt er een tijd in uw leven dat u met vrijmoedigheid mag zeggen, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Dat is niet elke dag zo hoor. Maar die ogenblikken zijn er. Die zijn bij Nicodemus ook gekomen. Op een keer ging het niet goed in die vergadering. En toen ging hij spreken, maar ze hebben zijn mond dadelijk gesloten. Ze zeiden, bent u soms ook al een volgeling van hem geworden? Toen had hij geen kracht om te baren, maar als de Heer Jezus aan het kruis hangt, wordt het anders. Dan gaat de liefde van Christus in zijn ziel branden. Al gaan ze hem dan ook vermoorden, hij geeft er niet meer om. Dat is met Jozef van Arimathea ook gebeurd. Hij was ook een verborgen discipel van de Heer Jezus. Die man durfde ook maar niet openbaar komen. Och mensen, dan kunt u zien dat we allemaal Gods tijd maar moeten afwachten. Toen ik geloof heb, toen sprak ik, voor dat volk kom er een tijd dat God hun banden zal losmaken. Voor dat volk komt er een tijd dat alle mensenvrees wordt weggenomen, dat de vreze Gods alles overtrekt en dat ze met Job zeggen, al dode mij de Heere, dan zal ik nochtans op hem hopen. Maar dat onderscheid ligt, zoals ik straks reeds zei, in de verkiezing en niet in de mens. Nee, duizenden gaan verloren, miljoenen. Waarom was het op mijn gemunt, staat er? Waarom is Gods geest in mijn hart gekomen? Waarom? Waarom ben ik zondaar voor God geworden? Waarom is de wereld weggevallen met al wat in de wereld is? Dat zijn alleen vruchten van eeuwige, verkiezende liefden. En nu dat Sanhedrin, die grote raad, met die overpriesters en die ouderlingen, die zijn allemaal tegen Christus. Die moet weg. Die moet van de wereld weg. En waarom? In de eerste plaats, toen Christus op de wereld kwam, Toen hebben ze gehoopt en gewerkt dat Christus ze opnemen zou. Maar een mens, ze hebben de Heer Jezus toch gevolgd. Duizenden, staat er, duizenden. Ze hebben het niet volgehouden. En waarom hebben ze het niet volgehouden? Omdat de Heer Jezus die mensen niet heeft aanvaard. Hij heeft die mensen in hun godsdienst niet overgenomen. En dat verwekt, geliefde, de grootste vijandschap in het leven. Niet overgenomen, niet opgenomen en niet overgenomen. Die mensen, die overpriesters en die ouderlingen en die Joodse raad, die beschouwden zichzelf allemaal als kinderen van Abraham. Allemaal als kinderen des verbonds. Allemaal op weg naar de hemel. Allemaal. Maar de Heer Jezus zei, wee u gij fariseeën, wee u gij schriftgeleerden. Hij heeft ze genoemd, geveinsden en adderige broedsel. Wat heeft hij toch al niet tegen hen gezegd, geliefden? En als ze nu aan zichzelf ontdekt waren geweest door Gods geest, dan hadden ze het allemaal overgenomen. Dan hadden ze gezegd, och Heere Jezus, u kunt nog veel meer tegen ons zeggen, want het is allemaal waar. Dan waren ze eronder gevallen. Maar van nature, zonder genade, dan kan een mens er niet onder vallen. Dan kan een mens het niet overnemen. En omdat Christus zich nu met hen nooit verenigd had, daarom hebben ze alles gedaan om Christus uit de weg te ruimen. En nu onze tweede gedachte, de vals getuigen die gezocht werden. Nu staat er in de tekst dat ze zochten vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten. Valse getuigenis, dat staat in een ander gedeelte van het lijden. Ze hebben mensen gehuurd, want daar was geen vals getuigenis dat tegen Christus gegeven kon worden. We lezen in het woord van God van hem, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. De Heer Jezus was dus zonder erf en dadelijke zonde. In Johannes 8, vers 46 zegt de Heer Jezus in het midden van die vijanden, wie van overtuigt u mij van zonde? En dan is er van al die mensen niet één die met een ding komt. Ze druipen allemaal af. Want Paulus zegt in de Hebreeën 7 dat Christus was heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Daar was zelfs in de ziel van de Heere Jezus niet enige genegenheid en niet ene lust om te zondigen. Dat bestond bij hem niet. Omdat hij de Zoon Gods was. Hij heeft wel in een zondige wereld geleefd. Maar hij is nooit met die wereld besmet geworden. Dat zijn wij wel. En dat zijn wij gedurig in ons leven. Maar de Heer Jezus nooit. En het was ook voor die borg noodzakelijk dat hij zonder zonde was. Want de catechisme zegt, een mens, zelf een zondaar zijnde, kan niet voor anderen betalen. Dus als er in het leven van de Heer Jezus iets verkeerd geweest was, dat hem schuldig voor God gesteld had, dan had hij die borgtocht toch nooit kunnen opnemen. En de Vader had hem ook nooit kunnen aanvaarden. Maar omdat hij volkomen heilig was, zonder enige zonde, daarom heeft de Vader hem verkoren. Daarom heeft de Vader hem toegelaten om, naar Jeremia 30, met zijn hart borg te worden, om tot God te genaken en om in de plaats van zijn volk de schuld en de zonde te dragen en te boeten en aan het goddelijk recht te voldoen en om die toorn te stillen en om die gramschap te blussen. Ze zochten vals getuigenis tegen Jezus. U weet hoe vaak ze, toen de Heer Jezus op de wereld was, hem strikvragen hebben voorgelegd. Dan ging het weer over de Sabbat. En dan ging het over het huwelijk. En dan ging het over de betaling van de belasting. Het was telkens weer wat anders. Maar ze hebben Christus nooit kunnen vangen. Er werd nooit bedrog in zijn mond gevonden. Wat een weldaad en wat een sterkte voor Gods kerk, geliefden. Daarom zegt Paulus, zodanig een hoge priester bestaamt ons, opdat hij met één offerande in eeuwigheid volmaken zou degene die geheiligd worden. Ze zochten vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten. Het ging er niet over hem te bestraffen, maar over hem doden, om hem van de wereld weg te krijgen, dat het voor van eeuwigheid in Gods raad lag en hij moest sterven voor de zonde van zijn volk, hebben die mensen niet geweten. Ze hadden het kunnen weten. Waaraan hadden ze het kunnen weten? Uit de wet der ceremoniën en uit al wat onder het Oude Testament van Christus was afgeschaduwd. Uit al die offeranden die van dag tot dag gebracht werden, al die beesten die geslacht werden, daar zijn er miljoenen geslacht. Soms waren er zoveel, naar Psalm 118, dat ze gebonden werden aan de hoornen van het altaar. En al die offeranden hebben nooit anders bedoeld dan wat er op een andere plaats in de waarheid staat. Zonder bloedstorting, geen vergeving. Maar het bloed van al die beesten kon onder het Oude Testament God niet bevredigen en de schuld niet verzoenen. Dat wees in alles op dat Lam Gods, dat de zonde der wereld zou wegnemen. Dat wees naar de tijd dat zijn bloed over de aarde zou druipen en over de wereld verspreid zou worden. We lezen in Exodus 12, vers 13, wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. Zodra de Vader dat bloed zou zien, dat in volle stromen zou vloeien op het kruishout van Golgotha, dan zou de Vader verzoend en bevredigd zijn met die uitverkoren kerk. Dan zou dat volk in de vruchten van die verlossing delen. Dus zij hadden dat kunnen weten. Jesaja 53 werd in de synagogen ook gelezen. Maar u weet dat die man in Handelingen 8, die moorman, zegt: van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En laten we maar eerlijk zijn, want God ziet naar waarheid in het binnenste. We weten er niets van, tenzij dat God het ons ontdekt en God het ons gaat leren. Dat goddelijke en dat hemelse onderwijs is noodzakelijk in ons leven. Dat Christus zal worden verheerlijkt in onze harten. Maar dan moet een mens kennis krijgen aan de goddelijke recht. En nu is dat een weldaad om de barmhartigheid te leren kennen. Maar er moet toch een tijd komen dat de barmhartigheid wijkt voor de gerechtigheid. Dat de gerechtigheid op de voorgrond komt. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Bij dat volk van God komt eens een tijd in hun leven dat ze gaan leren. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Er komt eens een tijd, mensen, dat het klaar is. En wanneer zou dat eens klaar zijn, denkt u? Als God alles afsnijdt in ons leven. Want wij zullen vasthouden, zolang als het kan, aan een draadje zullen wij vasthouden. Maar Sion zal door recht verlost worden, voor het recht, onder het recht en door het recht. En dat kost ons leven, mensen. Maar die zijn leven zal verliezen, die zal het zelf behouden. En als u hen zou vragen, wanneer komt dat volk ermee op hun knieën? Dan zullen ze zeggen, Heere, ik weet het niet meer. Ik kan er niets meer van bekijken. Ik weet er ook niets van. Maar zou u me door uw geest willen leren en onderwijzen? Zou u het willen doen? Dat werkt God door zijn geest in de harten van dat volk. En nu gaat het er niet om, luister goed, om te ontkennen wat God in uw leven heeft gedaan. Nee, ontken dat niet. U smeekte met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Het gaat om de ongenoegzaamheid van alles wat we beleefd hebben, omdat het Christus niet was, om als een uitgedelgd, als een arme, als een uitgedroogde stoppel, die niet anders waard is als om verbrand te worden in de vlammen van Gods toorn en van Gods gerechtigheid voor God te komen, zo één zal in de volkomen bediening van die middelaar zijn eeuwige behoudenis mogen vinden, voor tijd en eeuwigheid beide. Ze hebben gezocht naar vals getuigen, staat er, opdat zij hem mochten doden. Ja, Christus moest sterven aan het kruis, opdat de gerechtigheid en de waarheid Gods vervuld zou worden. De waarheid, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De gerechtigheid, omdat die gerechtigheid voldaan kon worden in de dood van de middelaar, in de dood van de hoge priester, opdat zij hem doden mochten. En dan staat er dat ze niets vonden, hoewel er vele vals getuigen gekomen waren. Ze vonden zij toch niet. Voordat we dat derde stukje nog een weinig behandelen, gaan we eerst een versje zingen, en dat uit Psalm 22, vers 3. U smeekte zij, van mensen hulp ontbloot, en zijn gered, zij hebben in hun nood, op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood, naar hun gebeden, maar ik ben een worm van elk vertreden, een worm, geen man, een spot en smaad van mensen, die boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Het is het derde vers van Psalm 22.
Thank you.
In de derde plaats het falen van die getuigen. Gemeente, nu zoudt gij misschien willen vragen, wie waren nu toch al die valse getuigen? Want er staat, en hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, waar kwamen die mensen allemaal vandaan? Dat waren meestal mensen die vroeger onder Christus en zijn prediking verkeerd hadden. Want in die 3 jaar dat Christus in het openbaar heeft gepredikt, heeft hij voor grote schare volks gepredikt. Dat liep soms in de duizenden. En daar waren mensen onder die enthousiast en opgewonden waren. Opgewonden. We lezen dat ook in het evangelie van Marcus, toen Christus een wonder deed en 5000 mannen spijzigde, behalve de vrouwen en de kindertjes, met 5 broden en 2 visjes. Ik heb gelezen in de Joodse schrijvers dat die 2 visjes, dat zijn sardientjes geweest, kleine visjes. Als het grote vissen geweest waren, zou een mens rekenen. Maar God doet niet dan wonderen. 2 kleine sardientjes en dan nog overhouden. Gelukkig, hè? Ook ja, gelukkig. En weet je waarom? Omdat wij vandaag nog mogen eten uit die 12 korven en van die 2 visjes. En als we er een klein stukje van krijgen, o, wat smaakt het goed. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. Toen hebben die 5000 mensen met elkaar de vergadering gehouden en besloten om hem koning te maken. Ze dachten, zo'n man moeten we hebben. En nu hebben we zoveel stemmen, het gaat er zeker door. En straks zit hij op de troon, dan zijn we klaar. Dan zijn we van die ellendige Romeinen verlost en hebben we weer een vrij leven, zoals vroeger. Maar er staat dat hij uit hun handen ontweek. En hij stuurde discipelen in het schip, want die hadden ook nog meegedaan, ja, die hadden er ook wel oren naar. Die dachten, dan worden we ook nog voorname mensen. En als u uw eigen hart leert kennen, kunt u het allemaal terugvinden. Maar och, mensen, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En om er nu eens in te mogen blikken door genade, een worm en geen man, een spot en smaad van mensen, een bebloede Christus, een stervende Christus, een vernederde Christus, moet het voorwerp van het geloof worden. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En vele valse getuigen die toegekomen waren, zijn allemaal vijanden geworden. In Johannes 6, vers 53 ging Christus tegen die mensen zeggen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. En dan zeggen ze, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En als we nu eens eerlijk zijn met onszelf, als God ons eens eerlijk maakt, wat dan? Wat zou ons gebedje dan wezen? Dan is ons gebedje, ontdekt mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Zij dan zo vonden zij toch niet. Vele vals getuigen vonden het niet. Het is geen mens die reeds hetzelfde voort kan brengen. Ze hebben gesproken, ja, dat was in het begin. Toen Christus optrad, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. In Johannes 2, vers 19. En dan zeggen ze, net als later van Stefanus, hij heeft gesproken tegen God en de tempel. Maar dan kwam er weer een ander bij Caiaphas en die zei, nee, zo heeft hij het niet gezegd. In Marcus 14, vers 56 staat, en de getuigenissen waren niet eenparig. Ze vochten met elkander voor het recht, allemaal ter ere van die borg, want de Vader neemt het voor zijn Zoon op, hoor. Daar staat Christus dan, en hij zweeg. Als een lam werd hij ten slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Met de adem van zijn lippen had hij ze allemaal kunnen verteren en zo in de hel kunnen storten. Maar hij was niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. En, mijn geliefden, zie die borg daar staan, valselijk beschuldigd, dan van de een, dan van het ander. Waarom? Omdat wij anders voor Gods recht eeuwig veroordeeld zouden moeten worden. En voor ons moeten ze heus geen vals getuigen gaan zoeken. O nee, ze kunnen ze bij de vleet krijgen. Dat gedaan en dat is verkeerd geweest. Hier te veel gepraat, daar te veel gezwegen. Daar dit en daar dit in ons leven. O, daar is geen einde aan. Ons hele leven is verkeerd. En weet u wat er overblijft voor een arm schepsel? Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wij zouden voor eeuwig veroordeeld moeten worden, maar die borg heeft zich laten beschuldigen en zich laten veroordelen, opdat zijn volk vrijuit zou gaan, opdat er geen beschuldiging zal ingebracht worden tegen de uitverkorene Gods. Want God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Wat is het een groot om de waardij van die borg persoonlijk in ons hart en leven te leren kennen, als een schuld overnemende, als een schuld betalende en een schuld verzoenende middelaar voor ons hart en voor ons leven. Gemeente, we zullen met een toepassing eindigen. Ook vandaag wordt ons dat evangelie nog verkondigd, dat er voor de grootste der zondaren en voor de snootste der rebellen nog genade en vergeving is. Het wordt ons nog voorgehouden, geliefden, dat er verzoening met God te verkrijgen is, alleen in Christus, alleen door zijn volbrachte borgwerk, dat door zijn striemen ons genezing is geworden en dat er alleen door hem ontkoming is van de eeuwige toren Gods en van Gods eeuwige gramschap. Dat evangelie, dat wordt ons nog verkondigd en gebracht. Christus wandelt nog langs onze straten. En dan staat er bij de profeet Jesaja, grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Och, jong en oud, klein en groot, dat u tot God mag zuchten, dat u zegt, Heere, maak het eens werkelijkheid in mijn arme hart, voordat het voor eeuwig te laat is, voordat het besluit zal baren. Want als kaf gaat de dag voorbij, de een na de ander wordt weggenomen naar de eeuwigheid. Een ons zag gisteren op straat een mens, een man van 49 jaar sterven. Hij ging zo de eeuwigheid in. Ze deden alles nog om het leven op te wekken, maar het was afgelopen, zomaar afgesneden. Dat kan ons ook gebeuren, misschien straks op weg naar huis, wie zal het zeggen? Neemt God onze adem weg, dan sterven wij en dan is het afgelopen. Nu is het de tijd der genade nog. En wat een arbeid besteedt God aan een mensenziel. Wat moest een mens er verlegen onder worden? Wat moest het een mens aangrijpen dat de Heere geen lust heeft in de dood des goddelozen, maar dat de Heere de mens nog nawandelt. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Alleen kent u ongerechtigheid, dat gij tegen den Heere uw God hebt overtreden. Gemeente, belijd uw schuld, vraag om genade, smeek om vergeving. Maar het ongeluk is, wij hebben geen schuld. Tenzij God de schuld eens thuis brengt en de schuldbrief een doodsbrief wordt, dat in plaats van een doodsbrief dan een vrijbrief mag krijgen. God mocht het nog zegenen en heiligen tot zijns naams eer en heerlijkheid. Nu moet u maar eens eerlijk wezen, mensen. We gaan sterven. We gaan allemaal sterven. De een vandaag en de ander morgen. Wat heeft het leven buiten God en zonder Christus ons gebracht? Wat heeft het ons opgeleverd? Niets dan ellende. Het uitnemendste is moeite en verdriet. Nooit vervulling, dat moet u maar niet verwachten. God mocht nog door zijn geest ons nog bekeren, eer dat het te laat is, maar ook zijn arme volk in de doorgaande overtuiging afsnijden, om verloren te gaan in zichzelf, om de grond uit alles te verliezen, opdat Christus en die gekruist in onze ziel zal worden verheerlijkt, en dat hij zal worden de sterkte en de blijdschap van onze harten, dat we ons verlustigen, opdat we hem blijmoedigheid, dat we met blijmoedigheid Pasen tegemoet mochten reizen. Ik hoop, geliefden, dat de God alle genade die arme, eenvoudige woorden nog zegenen mag, opdat Christus gestalte in onze harten mag krijgen, dat we in de liefde geworteld en gegrond niets anders mochten willen weten dan die Christus, de gift des Vaders, die volkomen voldeed aan het recht, die alles heeft geleden wat geleden moest worden, die gezwegen heeft om de monden van zijn volk, die eeuwig hadden moeten verstommen, nog eens open te breken en dat volk ertoe te verwaardigen. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Amen. De gelezen preek is van dominee W.C. Lamijn. Zingen we nu onze slotzang uit Psalm 26, vers 12. Nu stap ik rustig aan, het breed van effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst mij heeft gered. Het 12e vers van Psalm 26. eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.